Over Gods heilsplan en de heilsfeiten die verborgen liggen in de scheppingsdagen. Op de zevende dag, we hebben daar een beetje een schemaatje van gemaakt. We behandelen de zes scheppingsdagen. De zevende dag is de rustdag. Op die dag heeft God niet geschapen. Hoewel ik daar best wel een beetje naartoe zou willen gaan. Maar eigenlijk is de zevende dag een heel apart onderwerp. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat God de zes dagen heeft geschapen om te kunnen rusten op de zevende dag. De zevende dag wijst heen naar de eeuwige rust die kinderen van God mogen vinden bij de Heer Jezus. Dan is het de rustdag. Die wijst heen naar het vrederijk. En naar het vrederijk, zegt Romein 8, daar wacht heel de schepping op. Openbaar worden van de zonen van God, omdat dan eindelijk de Satan zijn regie over deze wereld heeft verloren. Het is ook trouwens de dag waar niet alleen Israël op wacht, maar het is ook de dag waar alle gelovigen op wachten. We vergeten dat wel, als we zeggen wij wachten op de opname van de gemeente. Maar de opname van de gemeente is niet het uiteindelijke doel van God met deze schepping. Uiteindelijk het doel van God met deze schepping is uw koninkrijk komen, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Omdat Gods koninkrijk nog steeds niet op aarde is en Satan hier regeert, hij kan natuurlijk niet alles, maar hij is de overste van deze wereld. Daarom wachten alle christenen en zien uit dat moment dat de zonde uit deze wereld weg zal gaan. Want uiteindelijk heeft de zonde zo ontzettend veel vernietigd. Dat is het doel van Gods schepping. Niet Adam als het beeld van God, maar Christus als het beeld van de onzichtbare God. De laatste Adam. De zonde is niet, u hoort het wel eens zeggen mensen dat de zonde als een verrassing voor God is gekomen. En dat hij toen ook niet meer precies wist wat hij doen moest. En dat toen al dat verval is opgetreden. En dat God daardoor machteloos is geworden. Dat is de grootste lariekoek. Want God wist van tevoren, voor de schepping al, dat er een lam zou zijn. Dat de zonde uit deze schepping zou wegdragen. God wist dat deze schepping in de zonde zou komen. En dat de mens een slaaf zou worden van de zonde. God had het plan al gereed. Het plan dat hij in de Heer Jezus Christus uiteindelijk ging uitvoeren. En dat plan was niet, lieve mensen, dat God deze aarde gaat verbeteren. Dus ook niet dat God mensen gaat verbeteren. Wij worden nieuwe mensen. Wij horen al bij een nieuwe schepping. En zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Bij die nieuwe schepping hoort niets meer van het oude. Dat zullen we vanavond ook zien. Dat oude is voorbij, dat is weg. Het is allemaal nieuw geworden. En dat geldt niet alleen voor de mens. Dat het oude voorbij gegaan en dat God niet de oude natuur oppoetst. En dat God niet de oude natuur gaat herstellen. Maar dat hij die dood aan het kruis en de mens mag opstaan in een nieuw leven. Dat is het heerlijke van de nieuwe schepping. Peter zegt van als die nieuwe schepping er komt. Dan is dat een schepping waar gerechtigheid woont. En trouwens, maar daar ga ik niet over uitweiden vanavond. Is die nieuwe schepping totaal niet vergelijkbaar met deze schepping. Totaal niet. God zal een hele nieuwe materie gaan scheppen. Wij zullen hemelse lichamen bijvoorbeeld hebben. We kunnen het hemelse Jeruzalem ingaan. We kunnen op aarde zijn en we kunnen in de hemel zijn. En de zee zal er niet meer zijn. Nou, dat kunnen we bij deze schepping ons ook niet voorstellen. Dus wat in geen mensenhart is opgekomen, wat God bereid heeft voor degenen die hem liefhebben. De schepping die God gaat maken, Dat zal een totaal andere schepping zijn. En dus is de grote vraag, deze hele schepping die zegt, wij zijn in slavernij omdat we gebonden zijn aan de zonde. En die wacht op het openbaar worden van de zonen van God. Of wij bij de nieuwe schepping al horen. Want dat is bijzonder, hè, dat God ons, degene die in Christus geloven, al gemaakt heeft tot een nieuwe schepping. Waarbij het oude voorbij is. Wij zijn eerstelingen, zegt de Bijbel, van een nieuwe schepping. Is er iets in ons wat bij die nieuwe schepping hoort? Hoor ik erbij? Heb ik nieuw leven gekregen door het offer van Christus? Heb ik dat aanvaard? Ben ik bereid geweest om het oude weg te doen? Omdat het nieuwe zou kunnen komen? Maar wat deze aarde betreft, God schept niet alleen nieuwe mensen, maar hij zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. Er komt een nieuwe hemel en er komt een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. En Petrus schrijft dat de hemelen en de aarde die er nu zijn, worden bewaard voor het vuur en verwoest zullen worden, net zoals Sodom en Gomorra. En wij maken ons vreselijk druk om het behoud van deze aarde. En u hoort mij niet zeggen dat we geen verantwoording voor deze aarde hebben, maar uiteindelijk hoort deze aarde, hoort deze wereld bij de dingen die voorbij gaan. Omdat het enige wat blijvend is, Christus zal blijven. En ik denk dat het enige doel nog waarom God deze schepping laat, hè, want die is zo totaal van God afgeweken. U hebt ongetwijfeld wel eens Romein 1 gelezen. Daar zegt Paulus hoe het komt dat toorn van God zich over deze schepping, over deze wereld gaat openbaren. Dat komt omdat mensen het schepsel hebben vereerd boven de schepper. Omdat ze datgene wat ze van God hadden kunnen leren kennen uit de schepping, hebben ze God aan de kant gezet. Ze hebben God niet verheerlijkt, God niet geëerd en God niet gedankt om zijn schepping. En dat was het doel van de schepping, dat de schepping God zou vereren. En dat wij God zouden vereren om de schepping. Psalm 19 zegt het duidelijk. Er zijn heftige discussies binnen de wetenschap of er wel een schepping van God is geweest. En als die er dan is geweest, of het allemaal wel in 6 dagen kon gebeuren. Ik ga me daar helemaal niet mee bezighouden dit keer. Maar ik heb nog nooit de vraag horen stellen door iemand uit de evolutie. Waarom is eigenlijk deze aarde geschapen? Waarom is dit leven er? Wat is het doel van de schepping? En ze kunnen daar in wezen ook geen antwoord op geven. Want we hoeven niet eens veel in wetenschap te doen om te weten dat de aarde precies zo ver van de zon staat. Dat als de zon iets dichter bij de aarde zou staan, we allemaal zouden verbranden en iets verder we allemaal een ijsklomp zouden worden. Niet? En dat de seizoenen precies zo lopen. En zo zijn berekend en uitgerekend door God dat je de getijden hebt. En dat je zomer en winter hebt en ga zo maar door. Er is veel te veel van Gods grootheid in de schepping gelegd om hem niet te eren en hem daarvoor te danken. Toen God de hemel en de aarde schiep, was dat niet een proces dat hij in gang had gezet om eens te kijken waar het allemaal op uit zou lopen. God wist alles van tevoren. En daarom zeg ik dat het hele mooie hoofdstuk Genesis 1 dat hele proces ook precies vertelt. Want God zegt de Bijbel in de Spreuken 16, de Heere heeft alles gemaakt voor zijn doel. Nou, daarvoor zijn wij er. En als we niet leven voor God, dan missen we ons doel. Dan missen we ons doel. God heeft u geschapen Om hem zijn alle dingen geschapen, zegt het laatste Bijbelboek. En werden zij geschapen. U bent geschapen voor God. Om hem te eren, om hem te dienen, om hem lief te hebben, om hem de grootste te maken voor uw leven. God heeft u geschapen voor zijn doel. Daarom. En geen evolutionist die weet ervan. Wie is de mens die door God werd geschapen naar zijn beeld? Die God wilde laten heersen over de werken van zijn handen. Is dat Adam? Is dat Adam? Dacht God toen aan Adam, toen hij Adam had geschapen? Dacht God toen aan Adam, om uiteindelijk Adam te laten heersen over de werken van zijn handen? Of was er iemand anders die God wilde laten heersen over de werken van zijn handen? Jazeker. Onze Heer Jezus Christus. Onze Heer Jezus Christus. Slaat u maar even op. Ik ga zo met u naar Genesis, maar het is een beetje om erin te komen. Hebreeën 1 vers 10. Daar staat... In het begin hebt u, Heere, de aarde gegrondvest. Dus daar hebben we met de schepping te maken, hè? En de hemelen zijn de werken van uw handen. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Zoveel jaren later zegt de Hebreeënbrief dat God dat deed. Vers 11, die zullen vergaan. Heb je weer die nadruk die erop wordt gelegd. Deze hemel en de aarde die God heeft geschapen, die zullen vergaan. Maar u blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad. En als een mantel zult u ze oprollen. En ze zullen verwisseld worden. Niet verbeterd, maar verwisseld worden. Maar u bent dezelfde. En uw jaren zullen niet ophouden. Alles wat God in het begin van de schepping heeft gegrondvest zal vergaan. De hemel en de aarde. Maar u blijft. Altijd. Van al de mensen die God heeft geschapen, zou er één niet vergaan. Zou er één altijd blijven. Van één mens kon de dood hem niet vasthouden. Van één zou God zijn ziel niet in het dodenrijk laten. Van al die mensen zou er één niet vergaan, één dezelfde. En hij is het doel van Gods schepping. God heeft alles geschapen om die ene mens. En wij om hen. Het volgende hoofdstuk in deze brief van de Hebreeën laat daarom de eerste Adam, die wel is gestorven als gevolg van zijn zonde, overgaan in die tweede Adam, die niet kon sterven als gevolg van zijn zonde. Zijn jaren zouden niet ophouden. Hoofdstuk 2, vers 6. Maar iemand heeft ergens getuigd, wat is de mens dat u aan hem denkt, of de mensenzoon dat u naar hem omziet. U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Die mens die een korte tijd beneden de engelen was gesteld, die heeft God met eer en heerlijkheid gekroond. En hem gesteld over de werken van zijn handen. Ziet u? Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem, aan die laatste Adam, heeft hij niets uitgezonderd wat hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden van de dood. Opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou smaken. Jezus Christus, hij is het beeld van de onzichtbare God. God heeft hem gesteld over de werken van zijn handen. Dat was het doel van God met zijn schepping. Christus is de eerstgeboren. Het doel was dat heel de aarde vol zou zijn van zijn pracht en heerlijkheid. En dat mensen hem zouden kennen. Maar hoe zouden ze hem kunnen kennen? In zijn genade, als die genade niet zichtbaar werd. Hoe zouden wij Christus genade kunnen leren kennen? Als het kruis er niet was geweest. Hoe zouden we de genade, hoe zouden we Jezus Christus als persoon hebben kunnen leren kennen in zijn liefde voor zondaren, als er geen zondaren waren geweest? Hoort mij niet zeggen dat God de zonde gewild heeft. Maar wil de mensen echt leren kennen wie God is? Christus leren kennen. Dan zouden ze hem zien als degene, voor eeuwig zien als degene die hun zonde heeft weggenomen. Degene die genade en waarheid heeft gebracht in deze wereld. Door Jezus Christus geworden. Wat wist Adam van genade? Voor de zondeval. Voordat de zonde er was. Wat wist Adam van het kruis? Maar wilde God aan mensen laten weten wat genade betekent? Er moest een redding komen voor mensen. En dan moest het kruis er komen. De nieuwe schepping. Die nieuwe schepping zal dan ook een genadegift van God zijn. En er zal geen leugen meer doordringen, omdat Christus daar zal regeren. We gaan beginnen, Genesis 1. Ik lees het u voor, vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. En God zag het licht dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag. En de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest, was morgen geweest, de eerste dag. En God zei, laat er een gewelf zijn in het midden van het water. En laat dat scheiding maken tussen water en water. En God maakte dat gewelf en maakte scheiding tussen het water dat onder het gewelf is en het water dat boven het gewelf is. En dat was zo. God noemde het gewelf hemel. En toen was het avond geweest, het was morgen geweest, de tweede dag. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Zo begint het spreken van God in de Bijbel. De eerste woorden in de Bijbel. Zo begint ook het leven. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Het komt bij God vandaan. En hij is het die leven en adem en alles geeft aan mensen en aan de natuur die dat nodig heeft. En God schept twee plekken. Hij schept een hemel en hij schept een aarde. Dat is het eerste wat de Bijbel ons vertelt. De Bijbel spreekt ook over twee soorten van leven. Een hemelsleven en een aardsleven. Een leven dat gericht is op de aarde en een leven dat gericht is op de hemel. Zo heeft God het lichaam van de mens gecreëerd uit de aarde. Maar als wij de Heilige Geest ontvangen, dan komt die geest uit de hemel. Dus de grote vraag voor onszelf is, en voor mij, wil ik een hemelsleven of wil ik een aards leven? Wil ik een leven door de geest van God? Of wil ik een natuurlijk leven? Want mijn lichaam is gebouwd uit stof van de aardbodem. Wil ik daaruit leven of niet? Het innerlijk leven ontving Adam doordat God zijn pneuma, zijn levensadem in hem blies. En daardoor werd hij tot een levende ziel. Maar er zit nog wel een verschil tussen de ziel van de mens en tussen de geest van de mens. In deze zin dat de psalmist zegt in psalm 19, een aantal keren, mijn ziel kleeft aan het stof. Dat betekent mijn natuurlijke verlangens zijn verkleefd met een aards leven, met een leven aan het stof. En dan zegt hij erachter, maak mij levend door uw woord. Dat betekent, ik heb uw woord dat gesproken heeft, dat moet ook tot mij spreken, omdat ik leven krijg uit de hemel. Het leven uit de hemel. God heeft een heel nieuw mensengeslacht gecreëerd met eeuwig leven. Zodat we nu spreken over mensen die een aards leven hebben en mensen die een hemels leven kennen. En als u het boek Openbaringen wel eens hebt gelezen, dan vindt u daar mensen dan wordt daar gesproken over mensen die op de aarde wonen. Die helemaal verkleefd zijn met deze aarde en waar straks uiteindelijk het oordeel overheen gaat. En waar Satan uiteindelijk ook terechtkomt, want hij wordt uit de hemel geworpen. En hij komt op de aarde en vanuit de hemel hoor je dan, wee degene die op de aarde wonen. Ze hebben hun tent in de aarde gezet. Hun huis er vast in. Want de Satan is tot jullie neergedaald. En hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Maar diezelfde boek, dat spreekt ook over mensen die in de hemel wonen. En die door Satan gelasterd worden omdat ze niet bereikbaar zijn in Openbaring 13 door het beest. En hij lastert de naam van God en hen die in de hemel wonen. Waar horen we bij? Welk leven? In het begin willen we hebben. In het begin schiep God de hemel en hij schiep de aarde. En deze mensen zijn verschillend. Hoe meer je leven op de hemel is gericht, hoe meer Christus zichtbaar wordt, want Christus is in de hemel. Niet? Ons voedsel, het manna, komt uit de hemel. We zijn een hemels volk. Het heeft allemaal te maken met een hemels leven, een leven dat gericht is op Christus. En daarin kunnen we verschillen. 1 Korinthe 15 zegt in vers 47, de eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is de Heer uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Een verschil tussen hemel en aarde. Omdat de we hebben de vorige keer al gezien, vorig jaar al, dat de Heer Jezus in die schepping de eerste plaats gaat innemen. Maar omdat de schepping op deze toekomst uitloopt, 6 scheppingsdagen die uiteindelijk uitlopen op het vrederijk. En het vrederijk is het begin, de aanvang van het eeuwige rijk van God. Het gaat niet meer, het is een eeuwig koninkrijk dat niet op een ander koninkrijk meer zal overgaan, zegt Daniel. Maar goed, omdat het daarop uitloopt, liggen al die heilsfeiten die door Christus in de wereld werkelijkheid zijn geworden. Alleen door Christus, let er goed op. Alleen door hem, alleen door de Heer Jezus, die al bij de geboorte van de Heer Jezus in deze wereld zijn gekomen. Toen zijn genade en waarheid zichtbaar geworden. Door hem, nou niet eens zichtbaar, ze zijn door hem geworden, tot stand gebracht. Door Christus. Vinden we in al deze 6 dagen per dag die heilsfeiten die de Heer Jezus is komen brengen terug. Vindt u dat niet mooi? Dat is de geboorte van Christus, dat is zijn sterven aan het kruis, dat is zijn begrafenis, zijn opstanding, zijn opname in de hemel, is de uitstorting van de Heilige Geest en dat is zijn vrederijk, zijn wederkomst en daarna komt het vrede. Al die heilsfeiten vinden we terug. Zo wijst de geboorte van de Heer Jezus naar de geboorte, naar het begin van deze, van een nieuwe schepping, die alleen door Christus tot stand kon komen. Want zoals we hier in Genesis 1 lezen, dat de geest van God broedde over de wateren. Zo is het jaren, eeuwen later gebeurd. Dat de geest van God een vrouw overschaduwde. Dat zegt de engel. En dat het heilige dat uit haar geboren werd, de zoon van God genoemd zou worden. Gods zoon. En zoals God sprak op die eerste dag, zo horen we uit Maria's mond, mij geschieden naar uw woord. God sprak en het was er. God sprak, er zij licht. Maria hoort het woord van God. Hetgene wat uit jou geboren wordt, Maria, zal het heilige van God zijn. Daar zal geen zonde in zijn. Dat zal zonderloos zijn. Dat zal niet van deze schepping zijn. Dat zal vooruitzien naar dat hele nieuwe wat God gaat maken. En Maria zei, mij geschiedde naar uw woord. En God sprak. En het geschiedde zo. De eerste dag heeft dus alles te maken met die nieuwe geboorte. Wat zien we op die eerste dag? A, er is een planeet die aarde heet. Maar die is woest, die is leeg en die bevindt zich in de duisternis. Er is geen slechter plaatje denkbaar van iets waar God iets mee gaat doen. En het geweldige van God is dat hij het allerslechtste materiaal tot de mooiste tuin maakt. Het allerslechtste. Dat kan alleen God. Als je voor evolutie bent, dan kun je ook niet voor schepping zijn, want schepping zegt dat God deed het. En de aarde was tot niets in staat. De aarde was alleen maar woest en die was leeg en die lag in het duister. En als je dat uit de Bijbel haalt, dan haal je de hele herschepping van de mens eruit, want het is ons plaatje. Het is ons plaatje. Van woest houdt in dat er geen harmonie is, geen structuur. Van woest kennen we het woordje woestijn. En woestijn betekent dat het dor is en het is dood. En er is geen leven. Dat was de aarde. Het is een woestijn. Het is onvruchtbaar. En leeg betekent dat het inhoudloos is. Er is niets van enige waarde aanwezig. Er is geen vrucht voor God. Het is een dood, het is onbruikbaar. Het materiaal wat God gaat gebruiken. En bovendien lag er duisternis over de watervloed. De hele aarde is ook nog eens een keertje in duisternis gehuld en ligt onder water. Dat betekent dat je helemaal niet kon zien dat die aarde woest en leeg was. En veel mensen hebben ook geen enkel idee van dat het leven waarmee ze geboren worden, voor God een leven is dat leeg is en dat woest is. Arme mens. Als God niet je ogen opent, je hart opent voor wie jij zelf eigenlijk bent. Voor wie je zelf bent. Alleen God zag dat. Alleen Christus kende het hart van de mens. Die zegt, uit het hart van de mens komen voort twisten, boze overleggingen. Maar lieve broeders en zusters, dat is ons plaatje, dat is mijn plaatje. Zoals God het zag, dat is niet te verbeteren door ons. Dat kon ook niet, daar moest God wat doen. En bovendien, duisternis lag over de watervloed. De aarde is in duisternis schuld. Nou, dat zagen we al bij de geboorte van Jezus niet. Het was nacht, de herders waren in de nacht. En Israël was in de nacht. En Israël was onderworpen aan de overste van deze wereld. Gods volk moest zich laten inschrijven alsof het behoorde bij de Caesar, de afgod van deze wereld. Maar wat geweldig dat we zo'n God hebben. Die zich dat lot aantrekt. Die dat wil veranderen in u en mijn leven. Wat een geweldige God dat ik mezelf niet hoef te veranderen. Omdat die verandering plaatsvindt door zijn woord, doordat hij spreekt. Daarom is het woord van God zo belangrijk. Daardoor. Het lag onder de watervloed. Niemand kon het zien. Zo was het ook. Er was in de bij de geboorte van de Heer Jezus geen plaats voor hem in de herberg. En toen zei God: er zij licht. En enkele herders die daar in Efrata's velden zagen, die zagen midden in de nacht dat het licht doorbrak. En dat de hemel openging. En dat engelen iets gingen vertellen. En wij zeggen altijd, ze zongen daar, maar eigenlijk staat het niet in de Bijbel. Er staat dat de engel sprak, hij zei het. U is heden de heiland geboren. Wat een moment. Dat de hemel open gaat en het licht van God gaat doorbreken op deze aarde. 2 Korinthe 4, vers 6 zegt, en ik heb dat vaak herhaald, want de God die gesproken heeft, dus bij de schepping, licht schijnen uit de duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Waarom zijn wij opnieuw geboren? Waarom kwam het licht van God in ons hart? Omdat we Jezus zouden zien. Om hem. Om Christus. Dat het licht zou vallen in het aangezicht van de Heer Jezus Christus. Daarom. En ik vind dat zo mooi. Ik mag over enkele weken spreken. Dan ben ik uitgenodigd over het begin van de eerste Korinthebrief. Een beetje vertellen waarom de Korinthebrief geschreven is. En dan zegt Paulus in die brief dat hij had besloten toen hij naar Korinthe ging om nergens anders meer over te spreken dan over Jezus Christus en die gekruisigde. Wat bedoelt hij daarmee? Dat hij elke keer weer naar Korinthe het evangelie ging brengen van de kruising? Nee. Want hij zei, als het licht valt op Jezus Christus en die gekruisigd, lieve mensen, dat is de kracht van God. En dat is de wijsheid van God. Als we altijd weer, als wij in de puree zitten, in de moeilijkheid, in geestelijke nood zitten, kijken naar de Heer Jezus Christus, dan zien we dat het volbracht is. Dan zien we dat God je niet laat vallen. Dan zien we de liefde van God. En dan zien we de wijsheid van God. Altijd weer moet het licht vallen op Christus. En dat is juist wat zo vaak niet gebeurt vandaag de dag. Maar dat is het wat hier staat. God sprak in de duisternis van Genesis 1. En hij sprak in de nacht van Lucas 1. En in de duisternis van ons leven. En hij zei, er zij licht. Heeft u dat licht ontvangen in uw leven? Dat licht dat openbaarde wie jij bent, maar dat ook openbaarde wie Christus is. Dat licht dat doet vallen op wie de Heer Jezus is. Die zegt, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Als ik verhoogd ben, zal ik alle tot mij trekken. Zegt hij tegen zijn discipelen. Dat licht heeft u de Heer Jezus leren kennen in de Bijbel. Voor jou is de heiland geboren. En elk kind van God, die kent het onderscheid. De Heer Jezus zegt in Johannes 3, wie de waarheid doet, die gaat naar het licht. Opdat van zijn werken blijken dat ze in God verricht zijn. Maar wie kwaad doet, die haat het licht. Omdat het licht openbaar maakt. Veel mensen vinden dat hun leven eigenlijk helemaal niet woest is en leeg. Ze vinden dat hun leven waardevol is en de moeite waard. Ze zien hun leven misschien wel als een paradijs van cultuur, kunst en wetenschap. Misschien vinden ze zichzelf zelfs onmisbaar. Nou, inderdaad, er zijn heel wat mensen die fijne dingen gepresteerd hebben die de moeite waard zijn. Dingen die wij bewonderen in architectuur, in wetenschap, kunst. En ook dingen die heilzaam zijn voor de mensheid. Denk maar aan de ontdekkingen binnen de geneeskunde. En natuurlijk zijn al deze dingen niet waardeloos. Maar alles wat ze hebben gepresteerd is alleen voor deze tijd. En de hemel en de aarde zullen voorbij gaan. Maar mijn woorden zullen geen zins voorbij gaan, zegt de Heer Jezus. Al deze dingen zijn niet bestemd voor het eeuwige leven en hebben geen eeuwigheidswaarde. Hoeveel mensen hebben niet een druk bestaan? Ze hebben carrière gemaakt, ze hebben bijzonder veel gepresteerd in het leven. Maar het einde ervan dringt de vraag op, zich op, wat heeft dit allemaal tot stand gebracht? Zijn ze er werkelijk betere mensen van geworden? Hoeveel mensen die echt miljarden of miljoenen euro's of dollars hebben verdiend, komen op een kruispunt in hun leven en er is niets meer wat hun bevredigen kan. Ze grijpen naar alcohol, ze grijpen naar drugs en uiteindelijk hoeveel van al die mensen die als idolen worden bewonderd, sterven niet een onnatuurlijke dood. God zag dat het licht goed was. Je kunt het ook anders zeggen. En God zag dat het licht goed was. Nu was er iets gekomen op aarde wat goed was. De aarde lag onder de vloed, het was donker. Nu kwam er iets op aarde wat de aarde in het licht zette. En dat was goed, omdat het van God kwam, omdat het door Gods woord tot stand was gekomen. Alles wat uit het woord van God komt, wat Christus gezegd heeft, is goed. Dus God sprak en nou kwam er wat goed. Er was in die duistere, lege, woeste wereld iets gekomen dat goed was. Iets wat God goed noemt. Iets wat God goed noemde. Alleen bij degene in wie Gods licht is gaan schijnen, die de geest van God heeft ontvangen, is iets gekomen wat God goed noemt. De rest mogen we afserveren. Echt? We kennen allemaal die tekst wel uit Romeinen 3, vers 10. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Alle zijn zij afgedwaald. Samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Hun keel is een open graf. Daar heeft hij precies dezelfde termen. Woest en leeg en duisternis. Dat is hetzelfde plaatje als de aarde. Nutteloos is hetzelfde als leeg, zonder waarde. Een graf is hetzelfde als zijn in de donkerheid. Een leven zonder verstand is een woest leven. Dat is precies hetzelfde. Het is het plaatje over onze natuur. Maar dan gebeurt er die eerste dagen iets bijzonders. Als God gesproken heeft, er zijn licht. Als God de Heer Jezus heeft laten zien. Als het licht is gekomen in ons hart. Als we een nieuwe natuur hebben gekregen. De geest van God. Als we blij zijn. Als we weten, ik ben een kind van God. Het juicht in ons binnen. Als de geest in onze geest getuigd heeft dat we Gods kinderen zijn. Als we vrede van God in ons hart gekregen hebben. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Als we het allemaal weten. Als we weten dat het veranderd is in ons leven. Dat we een omkering in ons hart heeft plaatsgevonden. Dan gebeurt er die eerste drie dagen iets bijzonders bij de schepping. Dan gaat God scheiding maken tussen licht en tussen duisternis. Op die eerste dag. En op de tweede dag tussen het water boven en het water onder de aarde. En de derde dag tussen het land en de zee. Dus de eerste dagen die kenmerken zich het eerste deel van ons christelijk leven, hoort zich te kenmerken hierin dat de Heilige Geest scheiding gaat maken tussen het oude en tussen het nieuwe. Is dat duidelijk? Die is noodzakelijk. Wat van God komt is goed. En wat niet van God komt is niet goed. Dus er moet scheiding gemaakt worden. Tussen mij en deze wereld staat het kruis van Golgotha. En God vers 4. En God zag dat het licht goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest, het was morgen geweest, de eerste dag. Wat zo mooi is, is dat God zelf voor degenen die in het licht zijn gekomen, scheiding gaat maken. Scheiding is moeilijk voor ons. Wij vinden het moeilijk om dingen los te laten. Wij vinden het moeilijk onze oude natuur, ons oude leven los te maken. Tenminste, ik heb daar moeite mee, u misschien niet. Maar ik wel. Om dingen die je fijn vindt. He, zoals Paulus die zegt, ik breng elke gedachte onder de gehoorzaamheid aan Christus. Scheiding, scheiden geeft lijden. En daar moeten we op. Dat moeten we weten. Dat dat gaat gebeuren. En God gaat die scheiding teweeg brengen. God gaat die scheiding teweeg brengen. Door het geloof. En als hier Jezus zegt, ik ben het licht der wereld, wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, want hij zal het licht des levens hebben, dan is dat het licht wat Christus zelf geeft. Hij is het licht. En je zult het hebben. Je zult de stem, als je het God sprak, tegen Maria sprak God. God sprak hier bij die eerste schepping, bij die nieuwe schepping van Christus, door de geest van God die over Maria heen kwam en het heilige wat geboren wordt. Nu ben je kind van God, nu ben je heilig. Nu worden de brieven geschreven aan de heiligen van God in Korinthe. Beseffen we dat? Dat we die hele nieuwe schepping zijn? Maar dat betekent wel dat we in dat licht moeten wandelen. En dan komen we aan de duisternis niet meer toe. Wie mij volgt, zal het licht des levens hebben. Zo gauw ik de Heer Jezus niet meer volg. Zo gauw ik zeg, ja, mij geschieden niet naar uw woord, want van mijn eigen woorden vind ik belangrijker. En dat gebeurt nogal eens een keertje. Hoe weten we nu wat bij het licht en wat bij de duisternis hoort? Nou, dat is niet zo moeilijk. Al het goede komt door het woord van God. En God zeide, en God zeide, en God zeide. Daar kwam al het goede vandaan. En dat leert de Bijbel. We dwalen weg bij de woorden van Christus en van de apostelen in onze tijd. Maar het doel van Gods spreken was dat er scheiding zou worden gemaakt. Het woord van God is als een tweesnijdend scherp zwaard dat scheiding maakt tussen ziel en geest, gewrichten en merg. En overleggingen en gedachten van het hart. Als God gaat spreken, komt er scheiding. En nogmaals, dat vinden we best moeilijk. Maar God doet het en God wil het. En het is zo enorm belangrijk voor ons geestelijk leven. Er komt scheiding tussen licht en duisternis. En God wil niet hebben dat wij nog iets te maken hebben met de duisternis. Want zo gauw het licht van Christus in ons hart is gekomen, zijn wij kinderen van de dag en we zijn kinderen van het licht. Daarom noemde God het licht dag. Je hebt kinderen die horen bij de duisternis. En je hebt kinderen die van God die horen bij de nacht. En je hebt kinderen van de Satan, die horen bij de duisternis. En God heeft scheiding daartussen gemaakt. Schrijf het maar even op, ik lees het even voor. 1 Thessalonisch 5, vers 4 tot vers 4. Maar u, broeders, bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zal overvallen. U bent allemaal kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Daarom moeten we bereid zijn in ons leven scheiding te maken. En daarom noemt God het licht de dag. En de duisternis noemt hij nacht. En God zet de zon als heerser over de dag. En de maan als heerser over de nacht. Maar daar kunnen we later nog wel eens over hebben. De tweede dag. Genesis 1, vers 6. En God zei, laat er een gewelf zijn in het midden van het water en laat het scheiding maken tussen water en water. En God maakte dat gewelf en maakte scheiding tussen het water en dat onder het gewelf is en het water dat boven het gewelf is. En het was zo. En God noemde het gewelf hemel. Toen was het avond geweest, het was morgen geweest, de tweede dag. Op de tweede dag gaat God verder met zijn schepping. Uiteindelijk moet alles uitlopen op het paradijs. Maar wat gebeurt er nou in die tweede dag? Die tweede dag begint met een avond. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de tweede dag. God begint met avond. Als we de eerste dag, was ook met de avond begonnen, maar toen was het licht doorgebroken. Weet je, en dan ben je zo blij en je kan wel in de lucht springen. En je zegt, Heer, ik zet mijn leven, geef ik aan u. Ik geef het ter beschikking, doet u maar met mijn leven wat u wilt. En je bent zo blij, ik ben een kind van God, het juicht in je ziel. En dan komt de tweede dag. En die begint toch weer met donkerheid. Laat ik me gewoon met één zin zeggen, het hoort bij het normale christelijke leven dat nacht en dag zich afwisselen in een leven. Het blijft niet altijd hemelhoog jauchend. We hebben onze nederlagen. We hebben onze aanvallen van de duisternis. Dat betekent niet dat je geen kind van God bent, maar het wordt weer avond. En we zondigen weer. En we vallen onszelf tegen. En we zeggen, Heer, hoe kan dat nou? Nou hield ik zoveel van u, ik had u lief. En nou doe ik toch wel allemaal dingen die tegen u ingaan. En daarom, het hoort bij het normale christelijke leven. Zelfs Paulus voelde zich ellendig omdat hij zag wie hij zelf was. Het goede dat ik wil doen, dat doe ik niet. En het kwade wat ik niet wil doen, dat doe ik juist. Hoe kan dat nou toch? Nou ben ik een kind van God en dan gebeuren wel zulke dingen in mijn leven. Wel, dan moeten we leren kijken met de ogen van de scheppende God. Met zijn ogen moeten we kijken. Want was met die schepping van het licht de aarde nu beter geworden? Nee. Was er vrucht gekomen op de aarde? Nee. Was er leven gekomen op aarde? Nee. Die aarde, die aardse mens, die aarde, de aardse natuur, bleef hetzelfde. Die bleef hetzelfde. Er bloeide niets en er was geen vrucht. Er moest nog een heel ingrijpen van God gaan plaatsvinden voordat dat ging gebeuren. Maar laten we niet moedeloos worden. Als we zien dat we niet zijn wie we graag zouden willen zijn. God zag ook niet dat de aarde goed was. En als we tot ontdekking komen dat wij niet goed zijn, ja. Dan moeten we tegen elkaar zeggen dat we God al lang. Dat is helemaal niet zo verwonderlijk. Ik weet dat wil zeggen in mijn vlees geen goed woont, in mijn aardse lichaam, zegt Paulus. Ik weet, ja, het is nog steeds stof van de aardbodem. God zegt dan ook dat het licht goed was, dat zijn werk alleen goed is. En als God naar zijn eigen werk kijkt, dan zegt hij, ja, dat is goed. Dat is goed. Dus licht en duisternis wisselen zich in een normaal christelijk leven af. Word er niet moedeloos van. We raken onze zondige natuur pas kwijt bij ons sterven. En zolang dat er nog niet is, is er een beproeving. En zal uit de duisternis aanvallen op ons worden gedaan. En God heeft ook daar weer een doel mee. Een doel omdat we uiteindelijk naar Christus zouden vluchten. Omdat we uiteindelijk de beproevingen, de gehoorzaamheid zouden leren. Zelfs de Heer Jezus heeft de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. De gehoorzaamheid geleerd. Dat we zo dichter bij God zouden komen. Er blijft die afwisseling. Het is niet iets vreemds als die verzoeking, als die vuurgloed van beproeving over jullie heen komt, zegt Petrus. Dat hebben we allemaal. Dat hoort bij het christelijke leven. Als er mensen zijn die zeggen, nou, ik leef altijd 100% zoals God het wil, dan moet u die wantrouwen. Ik heb het eens een keer gehoord, hoor, van mensen die zeiden, nou, onze voorgangers, die leven helemaal volgens de wil van God. dat moet u wantrouwen. We krijgen die aanvallen. Zelfs de Heer Jezus, in de nacht, in het donker, indien u Gods zoon bent, kom af van het kruis. En een van de moeilijkste dingen, een van de dingen waar Satan ons op probeert te pakken, dat is altijd weer de herhaling van de vraag, als jij Gods kind bent, waarom doe je dat dan? Als je Gods kind bent, waarom overkomt jou dit? En ik weet dat er christenen zijn die zeggen, dat hoef je allemaal niet te overkomen. Maar het is tevens een leugen. Het is niet doelloos dingen die je overkomen. God heeft een bepaald doel mee. Het is fascinerend, de aarde is nog steeds bedolven onder het water. Er is geen leven, er is geen vrucht, er zijn geen dieren, bedekt met water. Letterlijk bedekt is er één grote watermassa. Eén grote watermassa. 2 Petrus 3 vers 5 zegt, want willens en wetens is het hun onbekend dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde die uit water oprijst en in water vaststaat. De aarde moest oprijzen uit het water. En water, ik weet niet of ik de vorige keer bij jullie die tweede dag heb behandeld, maar water is een beeld van ons zielenleven. Dat is onrustig. Dat gaat heen en weer geslingerd, gaat me heen en weer. Als ons leven wordt gecontroleerd door onze ziel en niet door de geest van God, dan zegt Petrus, dan worden we heen en weer geslingerd, of Paulus, door allerlei wind van leer. Er is geen vastheid nog op aarde. Er is geen zekerheid, het staat niet vast. Het staat allemaal nog, staat het in het water. Ons gevoelsleven, ons zielenleven, brengt ons zomaar van de wijs. Je kunt zo blij zijn met de Heer. En zo dankbaar, en God aanbidden. En 3 minuten daarna komt een telefoontje. En dan hoor je dat iemand wat naast over je zegt. En is allemaal weg. Want je ziel wordt gevoed door je zintuigen. Door wat je hoort, door wat je ziet, door wat je ruikt en door wat je proeft. Dat is de invloed van je zielenleven op jouw persoon. Maar die ziel kleeft aan het stof. Die ziel wil nog steeds niet dat er kwaad over jou gesproken wordt. Want die wil jou hoog, hoog opheffen. Die wil dat je wat bent. In de ziel zit ook jouw ego, je trots. Niet? Het is een geweldig gevaar dat wij door ons gevoelsleven ons laten beheersen. Dat hij regeert over ons leven. Dat als het goed voelt, dan is het goed. Nou, daar kun je heel wat dingen over lezen vandaag de dag. Ik las er gisteren nog wat over. Iemand die een bepaalde seksuele relatie had omdat het goed voelde. Begrijp je? De Heer Jezus, zijn ziel was bedroefd tot de dood toe. Dat betekent dat die emotie, die lag in zijn ziel. Maar tegelijkertijd zegt hij, zou ik de beker niet drinken die de Vader mij te drinken gaf. Uiteindelijk heerste zijn geest over datgene wat hij in zijn ziel ervaarde en wat hij in zijn ziel voelde. Daarom is ook die eerste zonde die er kwam, is de zonde van de ziel. God had gezegd dat Adam en Eva niet van de boom van kennis van goed en kwaad mochten eten, maar hij voelde zo goed die boom. Eva zag dat de vrucht goed was. Ze zag met haar ogen dat die goed was. En ze verwierp het woord van God. En dat is de grote valkuil in u en mijn leven. Dat wij gaan bepalen dat dingen goed zijn, terwijl God bepaald heeft dat je daar niet van moet eten. Niet? Dat was het begin. En Jesaja zegt in hoofdstuk 57, de goddelozen zijn als een opgezweepte zee, want die kan niet tot rust komen en zijn water woelt modder en slijk op. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede, omdat ze helemaal afhankelijk hun leven staat, niet wordt geleid door de geest van God, maar door hun ziel. En hoeveel, lieve mensen, hoeveel psalmen zijn er niet geweest die spreken over het gevoelsleven van gelovigen. En die tegen God zeggen, bevrijd u mij van deze gevoelens. Ik neem één voorbeeld, Psalm 42, vers 7. Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij. Daarom denk ik aan u vanuit het land van de Jordaan en het Hermongebergte. Vanuit het lage bergte. Watervloed roept tot watervloed. Terwijl uw waterkolken bruisen, zo ervaarde de psalmist het. Dat zielenleven, dat is als waterkolken die bruisen. Zo is onze ziel. Soms kunnen hele sterke gevoelens van mislukking of van onmacht of van verdriet kunnen we hebben. Als de verspieders terugkomen, beginnen een aantal tien van de twaalf te jammeren dat het nooit zal lukken, want ze hebben gekeken en ze hebben de reuzen gezien. En het gevolg ervan is dat ze niet meer vertrouwden op het woord van God. En God zei, jullie komen er niet in. Want jullie denken dat die reuzen voor mij een probleem zijn. Ze lieten zich leiden door wat hun ogen zagen. En niet door de dingen die Mozes allemaal had genoemd. De water van de aarde worden opgezweept, zegt Psalm 65, door de machthebbers van de aarde. Het rumoer van de volkeren. Het is als een geweldige zondvloed. En nou gaat God, die gaat iets doen. God gaat scheiding maken tussen de wateren op de aarde en de wateren van de hemel. Nou, dat is niet zo moeilijk te begrijpen, hè. Israël is een land wat God heeft gecreëerd, maar zonder water. Grensrivier is de Jordaan. Want God wilde dat Israël afhankelijk zou zijn, dat zijn volk afhankelijk zou zijn van het water van de hemel. Mooi is dat, hè? God wilde zegen geven en vrucht en overvloed door het water van de hemel. En zelfs daar in de woestijn, waar geen water was, opende God de hemel en gaf die het mannen. God gaat een scheiding maken tussen de waterkolken, de watervloeden van de aarde, die uit de aarde bij de zondvloed omhoog stijgen, en die het oordeel brengen. En God gaat een scheiding maken tussen de wateren van de hemel, tussen de zegen, tussen de regen. En voor de zondvloed was er geen regen. Maar was er elke morgen een dauw die de aarde bevochtigde. God maakt een uitspansel daartussen. En dat uitspansel noemt hij hemel. En dat kunnen we zien, dat uitspansel, dat is de hemel. Die hemel, we noemen dit uitspansel ook wel de atmosfeer, of de lucht, of de hemel. Dat is dan de hemel die we kunnen zien als er geen wolken zijn. En Elihu zegt tegen Job dat dit uitspansel een vastigheid is tussen de hemel waar hij woont en de aarde, vast als een gegoten spiegel. Dus eigenlijk zegt de Bijbel, God heeft tussen de hemel en de aarde een vastigheid neergezet. Een vastigheid die ervoor zorgt dat de wateren uit de hemel niet oordelend over de aarde zullen komen. Een vaste veiligheid voor de mensen, omdat er tussen de hemel en de aarde een uitspansel is. Een hemel die is uitgespansel, vast als een gegoten spiegel. Dit wil zeggen, je kunt je erin spiegelen, als het ware, in dat uitspansel. Een spiegel dient om het beeld terug te kaatsen dat je erin ziet. Je kunt niet door de spiegel heen kijken. Het reflecteert naar jezelf. Of je nu van bovenaf kijkt of van beneden. De Luther-vertaling heeft eine feste zwiesen den Wasseren. En de Eberfelder eine Wöbung. Een kluis, een safe, een veiligheid heeft God gemaakt tussen de hemel en tussen de aarde. Een veiligheid tussen de hemel en de aarde. Ons gevoelsleven is niet vast en veilig. Het wordt heen en weer geslingerd. We zijn, als we een kind van God worden, zijn we eigenlijk nog een baby. Zegt Paulus. En we weten, het gevoelsleven van een baby is heel sterk. Als het honger heeft, dan begint het te schreeuwen. Enzovoorts te krijzen. En dat gebeurt dan vaak. Maar er is een vast fundament. En dat is veilig in Jezus' armen. En dan bij dat fundament krijgen de emoties hun plek in ons leven. Als de wijsheid van God die ook plek krijgt. In Spreuken 3, vers 19 staat: de Heer heeft de aarde met wijsheid gegrondvest, de hemel met inzicht gevestigd. Door zijn kennis hebben de diepe wateren zich een weg gebaand en druipen de wolken van dauw. De NBG heeft: door zijn kennis zijn de waterdiepten gekliefd, gescheiden. Mijn zoon, laat ze niet wijken van je ogen. Neem wijsheid en bedachtzaamheid in acht. Ze zullen leven zijn voor je ziel. Een sieraad voor je hals. De emoties krijgen hun plek. Dan worden we niet zo gauw heen en weer geslingerd. Want als we naar boven kijken, als we naar het werk van God zien. Als we kijken naar het kruis van Golgotha. Als we kijken naar het leven wat de Heer Jezus heeft gegeven aan ons. En dat van God komt, dan komt de vastigheid. Uit hem is het dat u in Christus Jezus zijt, die voor ons is geworden wijsheid van God, gerechtigheid, heiligheid en verlossing. Tussen God en tussen ons, tussen de hemel en tussen de aarde, heeft God een vastheid neergezet. En dat is niemand anders dan Jezus Christus, die voor ons geworden is heiligheid en gerechtigheid. En de wijsheid van God, het spansel, wijst ons op Christus. De hemel vertelt Gods eer. Het gewelf, het uitspansel, verkondigt het werk van zijn handen. Daar hoeven we niet meer bang te zijn. Want als we naar boven kijken, als we kijken naar onze zielleven, als we kijken naar de aarde, naar onze emoties. God heeft tussen ons en tussen hem een geweldige vastheid gegeven. En die vastheid vinden we in de Heer Jezus. In de Heer Jezus Christus. Er is één middelaar tussen God en tussen mensen. De mens Christus Jezus. Nu heeft God scheiding gemaakt tussen onze emoties en tussen datgene wat van de hemel gekomen is. En dan vinden we onze vastheid niet meer in onze emoties, maar in de Heer Jezus Christus. Geloofd zij de Vader. Geloofd zij de Zoon. Geloofd zij Gods Geest. Amen. Zullen we samen danken? Heer Jezus, wij danken u dat u onze vaste grond bent. Heer, als er zorgen zijn, als we heen en weer worden geslingerd, als we niet meer zo zeker zijn van onszelf, als emoties ons te pakken krijgen, als we verdriet hebben om dingen die met geliefden van ons gebeuren. Heer, er zijn zoveel dingen waardoor we van slag kunnen raken in ons leven. En dan zegt u tussen al die emoties, daar baan ik een weg tussendoor. Uw weg was in de zee. U pad door diepe wateren, u kliefde de zee. En Jezus, wat zijn we dankbaar dat we tot u mogen gaan. U de vaste grond bent van ons behoud. De zekerheid van onze toekomst. En dat God ons zijn geest heeft gegeven. Omdat we zouden vertrouwen op u, Heer Jezus, in ons leven. Dat willen we ook tegen u zeggen, dat we dat willen, Heer. Volledig op u bouwen. als de rots van ons behoud, de rots van ons bestaan. En degene die God aan ons heeft gegeven. Dank u wel, Heer, dat het naar uw toekomst toe gaat. En dat we vanavond hiermee mochten beginnen. Heer, en dat u geboren bent, maar dat we ook mochten kijken naar het kruis van Golgotha. Wee mij, zegt Paulus, als ik het niet verkondig, want daarin vinden wij ons heil en onze vastheid. Dank u, Heer, dat u al onze zonden hebt weggedaan. Dat u ons leven, wat zo woest was en wat zo leeg is, en wat zo in de duisternis was, dat u daarin hebt geschenen met uw licht. Geprezen zij uw naam. Amen.